Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast, die ik hier ook... Ik heb haar boekje voor mijn neus. En ik zie haar gezicht nu eigenlijk twee keer. Namelijk op het boek getekend en hier recht voor me. En dat is natuurlijk opvallend, want het boek is een roman. Dat staat er ook op. En toch identificeert ze zichzelf blijkbaar heel erg met de hoofdpersoon. Want ze heeft zichzelf op de voorkant laten tekenen. En het is een boek wat heel erg indringend is. Mijn gast heeft sowieso over indringende onderwerpen in haar leven geschreven. Over haar burn-out, over haar slapeloosheid. En nu beschrijft ze eigenlijk het leven van iemand die een kind krijgt. Met haar man op een afgelegen plek in Frankrijk woont. En daar... Ja, haar hele binnenwereld, haar beleving van die bevalling en het leven daarna. Alle enorme uitzinnige emoties die daarbij komen kijken, worden op een hele invoelbare en toch niet al te letterlijke manier beschreven. Heel erg goed, heel knap, heeft mijn gast dat gedaan. Ik ga er nu met haar over praten. Het boek heet Oersoep. Het is alom bejubeld en geprezen. Het is al een tijdje uit. Hoe lang is het uit?
Sinds oktober.
Sinds oktober is het alweer uit. Dus het is al bijna een half jaar is het uit. Het boek heet Oersoep. En mijn gast, ze zit hier tegenover me. Ik ga met haar praten. Heet Brechtje Hofstede. Brechtje, Je druppelde net je ogen.
Ja.
Waarom is dat? Of is dat een impertinente vraag?
Dat is omdat ik mijn ogen heb laten laseren.
Oh.
Vorige week.
Oh, oké. Okay. Je wilde geen bril meer?
Nee, ik wilde geen bril meer.
Waarom niet?
Omdat ik die al heb sinds ik 11 ben. Geen lens meer kon dragen, omdat mijn ogen dan binnen een kwartier weer pijn deden. En dan moet je dus alles achter glas doen, ook sporten en ik weet niet.
En heb je had je een flinke min?
Ja, flinke min.
Ja.
Ja.
Hey, en heeft het al effect het lezen?
Ja, tuurlijk.
Ja? Oh, dat is meteen?
Dat is meteen.
Oké, okay. Ja. Dus daar is nu een hele nieuwe wereld voor je.
Ja, ik doe 's ochtends mijn ogen open en ik zie scherp. Ik kan mijn vriend scherp zien als ik wakker word. Heel leuk.
En hoe is dat als je hem scherp ziet?
Heel knap.
Ja? En was het een angstaanjagende ervaring om ze te laten lezen?
Een beetje wel. Er komt een soort machine op je af. Die gaat dan zo vlak naar je ogen en zuigt hem vaak. En dan voel je dat ze iets doen in je oog.
Ja.
Waarvan je gewoon denkt...
Zie je iets dan met dat oog?
Nee, je moet naar een lichtje kijken. Dus ja, het is open gesperd met een klemmetje. Je moet naar een lichtje kijken.
Beetje zoals in... Clockwork Orange?
Ja, zo. En dus je denkt inderdaad niet aan de vriendelijke assistent die je net heeft gerustgesteld, maar je denkt aan Clockwork Orange.
Ja.
En je denkt gewoon, oh mijn god, ze maken mijn ogen kapot. En maar dan 10 seconden en dan is het klaar.
10 seconden?
Ja.
Oké. Okay.
En dan daarna spuit ze een hele hoop dingen in je ogen om het schoon te maken. Dus dan zie je wazig, maar al heel snel zie je scherp.
Ja.
Heel weird.
Ja.
Ja.
En is dat een heerlijke ervaring nu? En hoe lang moet je druppelen?
Maandenlang.
Maandenlang?
Ja.
Dat dan weer wel?
Ja.
Niet voor altijd?
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Maar dat is omdat dan de vochtregulering nog niet goed op orde is?
Ja, blijkbaar krijg je heel droge ogen van die ingreep. Dus.
Dat houdt nog even aan.
Ja.
Ja. En heb je ook gedacht van, nou, de kans bestaat...
Dat ik blind word?
Ja.
Natuurlijk heb ik dat gedacht.
En wat vond je daarvan?
Jammer, leek me dat. Maar... Als ik de cijfers erop nasloeg, was de kans daarop miniem. Dus ik dacht, ik riskeer het.
Ja.
En als ik nou blind word, heb ik waarschijnlijk een heel goed onderwerp voor mijn volgende boek.
Ja, ja. Want alles is literatuur uiteindelijk.
Ja, dat is een soort
van... Everything is copy.
Ja, een hele goede manier om jezelf voor de gek te houden natuurlijk bij tegenslag. Dat je gewoon denkt, ik maak er wat moois van.
Denk je dat?
Ja.
Ja? En dus niet alleen, zou ik zeggen, met dat blind worden is het iets van... Oké, dat kan dan misschien gebeuren. En als dat gebeurt... Maar ook als je iets naars of intens of nou, traumatisch, misschien, ik weet niet of je veel traumatische dingen meemaakt. Maar goed, als je iets naars meemaakt, kan je dan meteen denken van, hier kan ik ook wat mee?
Nou, ik probeer het niet te denken, maar dat is heel moeilijk. Bijvoorbeeld, ik was een paar weken geleden, zat ik aan het sterfbed van mijn oma. En ze was een hele dag bezig met sterven. En dat was heel duidelijk. Dus iedereen was gekomen. Was een oom van mij. En mijn zus was er. Mijn vader was er. En we gingen snel wat eten. Terwijl zij daar nog lag. En toen vroeg mijn oom... Nou Brecht, ik ben wel benieuwd wat jij hier als schrijver van maakt. Want ik las een keer een brief van Flaubert. Die zei... aan een vriend. Mocht je ooit een sterfgeval mee kunnen maken, is een buitenkansje. Moet je doen. Dan kan je uit de eerste hand zo de verandering van de kleur van de huid waarnemen. Weet je wel, het bloed dat wegtrekt uit de lippen. En ik voelde me best wel gekwetst. Nou ja, ik dacht, is dit hoe je me ziet? Een soort van, kom, denk je dat ik hier kom als lijkenpikker? Maar aan de andere kant, ja, ik kan niet die blik uitzetten. Dus ik...
Nee, en je komt er niet als lijkenpikker. Maar het is nou eenmaal zo dat, wat er gebeurt, dat zich dat tot
Ja, dus ik heb er inmiddels wel essay over geschreven. Waarin ik die ervaring gebruik en vermeng met allemaal andere dingen. Maar dus ja, de mens neemt altijd de schrijver mee. Dat kan niet anders.
Nee,
ja.
Nee.
En ik snap wel dat...
Daar heeft je oom niks aan miszegd op zich.
Nee, hij had er gelijk in. Maar ik vond het wel een beetje pijnlijk om te merken van, oh ja, ja, ik kan dat niet thuis laten. Niet in de ogen van anderen en ook niet in mijn eigen blik.
En wat voor een essay heb je dan geschreven?
Een dag nadat ze was doodgegaan, zat ik in de bioscoop naar Samsara te kijken. Een film waarin het gaat over de reis van een ziel van het ene lichaam naar het volgende. Nou ja, dus toen ben ik gaan schrijven over kunst als manier om je te helpen. Om een ruimte te navigeren die je niet kent. Bijvoorbeeld de wereld na de dood, als die er is. Of in elk geval het sterven. Toen heb ik daar nog wat kunstenaars bij gehaald. En toen had ik...
Toen had je weer een essay.
Toen had ik weer een essay.
Nee. En Brechtje, wanneer begon je van jezelf door te krijgen dat je schrijfster was?
Ik heb dat altijd, zolang ik me herinner, heb ik dat gedaan. Ik heb sinds ik 11 was dagboeken bijgehouden. Als een soort van compulsie. Ik doe dat nog steeds. En ik maakte als kind
schat,
ook...
Omdat zij Lucia de B ook met dat kaart te leggen.
Ja.
Ik heb weer aan mijn compulsie toegegeven.
Oh, ja.
Maar dat is een soort dwang. Soort...
Ja, ja. Ik kan het is een soort van... Ik weet niet zo goed. Ik bedoel, ik kan er wel dingen over verzinnen. Dat het een controlemechanisme is om te proberen wat er gebeurd is betekenis toe te kennen of te ordenen. Maar ik...
Ja, maar in het woord compulsie zit ook een soort... het is iets tussen een dwang en een verslaving of zo. En
ja.
Er zit ook iets in van of je het nou wil of niet. En dat je het eigenlijk ook niet zou willen.
Nou, ik heb wel eens gedacht, wat lijkt me heerlijk als je dat niet hoeft van jezelf. Dat je gewoon kan leven en dat dat genoeg is. Ik denk dat ik het zie als een beetje een strategie bij gebrek aan beter. Zeg maar, het voelt als een kunstgreep om... Weet ik niet. Het leven...
Te begrijpen.
Goed te doen, te begrijpen. Ja. Betekenis te geven. Terwijl jij je afzonderen en dan in boekjes gaan schrijven wat je denkt of voelt.
Hé, hey, in die zin, wat lijkt het me heerlijk als je dat niet hoeft te doen van jezelf?
Mm.
Is die meer terrein bij jou van toepassing?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Moet je veel van jezelf?
Ik moet heel veel.
Ja?
Heel de tijd moet ik dingen, ja. Ja.
Kan je ons op een gewone dag even meenemen hoe dat gaat in jouw hoofd?
Hoe dat gaat?
Dat van jezelf moeten. En je moet dus een dagboek schrijven van jezelf?
Ja, ik moet een dagboek schrijven. Ik bedoel, ik moet natuurlijk ook praktische dingen, zoals iedereen. Dat is eigenlijk wel fijn. Ik moet een kind aankleden, het eten geven, naar de crèche brengen. Ik moet werken. En dat betekent dat ik slimme dingen moet bedenken. En ze moeten ook nog oprecht zijn. Dus ik mag niet poseren. En ze moeten nieuw zijn.
Dat is interessant. Je moet slimme dingen bedenken.
Ja.
En die moeten oprecht zijn. Je mag niet poseren.
Ja. Wat lastig is.
Dat is een regel die je zelf hebt opgelegd.
Ja.
Je wil authenticiteit is voor jou king, mag ik zeggen. Dat is voor jou. Dat is waar het voor jou om gaat.
Ja, er is al zoveel nep.
Ja.
Zo zou ik daar nog neppe dingen aan willen toevoegen.
Ja, en mag je jezelf ook niet een beetje een rat voor ogen? Moet je ook eerlijk voor jezelf zijn?
Liefst wel, wat natuurlijk nooit lukt. Want je hebt veel te verliezen. Je bent kwetsbaar. Je hebt een ego. Maar liefst wel. Dus dat is iets wat moet en wat niet lukt. Dus dan krijg je al zo'n soort van...
Ja, frustratie over. Ja.
Ja. Ja. En daarnaast moet ik natuurlijk ook nog... In alles wat ik doe goed zijn. Dus als ik besluit om te gaan klimmen of te gaan, weet ik veel, welke sport dan ook te gaan doen, dan gaat dat fanatiek. En als ik 's avonds seks heb met mijn vriend, moet het goede seks zijn. Alles is in principe alles streeft in
alles
principe...
Je wilde alles het maximale eigenlijk.
Ja. Ja. Heel gewoon, denk ik.
En is dat ook al zo lang als je jezelf herinnert dat dat zo is?
Ja.
Vermoeiend, hè?
Ja. Ja.
Of vind je het ook een fijne eigenschap?
Het is niet saai. Dat is wel zo.
Dus je verveelt je niet
ik
met jezelf?
Ik verveel me nooit, nee.
En kan je herinneren wanneer je bent begonnen met dat dagboek schrijven?
Ja, ik heb kleine boekjes gemaakt al sinds ik net niet kon schrijven eigenlijk. Vulde ik boekjes. Dat ben ik blijven doen. En op een gegeven moment, toen ik jaar 11 was en naar de middelbare school ging, toen werden het echt dagboeken met dit is wat ik vandaag heb gedaan en beleefd en gedacht. Ja.
En dat was een soort... Die kleine boekjes, die transformeerden automatisch in die dagboeken.
Ik denk het wel. In het begin waren het meer ook verhalen over een heks en weet ik veel, magische bomen. En het werd langzaam, werd het dagelijks leven op zo'n middelbare school met allemaal andere pubers natuurlijk nog spannender dan heksen en magische bomen, tijdelijk. En toen werd het dat.
Ja.
Dus ja, er zit een soort van... Ik weet niet, ik heb meters aan dagboek thuis staan.
Ja. Lees je ze terug?
Nee. Ja, ik heb ze wel eens teruggelezen. Als ik op een bepaald moment ging ik me dingen afvragen over mezelf. En dan ging ik teruglezen om te kijken, heb ik dat juist? Of hoe was dat vroeger? Maar ik weet niet. Dagboeken zijn niet echt een heel... voldoende genre om terug te lezen. Ze zijn vaak saai en er staat vaak iets heel anders in dan ik me herinner. Dus ik zie mezelf gewoon heel de tijd mezelf voorliegen en ook dezelfde voornemens 100 keer maken.
De vraag is je herinnering dan vals of is het dagboek vals?
Moeilijk te zeggen, maar ik vertrouw toch eerder mijn herinnering als ik aan het dagboek zie dat ik aan het proberen ben, zeg maar.
En wat ben je dan aan het proberen? Om het verhaal goed te krijgen?
Om het verhaal goed te krijgen of om het... voor mezelf acceptabel te krijgen. Oefenen met mooi schrijven. Ook heel irritant. Of gewoon dat ik zie dat ik de vragen niet durf... dat ik niet eerlijk durf te zijn. Dat ik mezelf aan het voorliegen ben. Dat ik bijvoorbeeld in een relatie die duidelijk op zijn laatste benen loopt... heel de tijd nog tegen mezelf ga zeggen... Hij is het, dit is het. Terwijl jij, hoezo zei dat hardop tegen jezelf heel de tijd herhalen?
Ja, als dat het... is al spontane ontkenningen.
Ja, je ziet met afstand heel erg goed. Juist op de plek die zogenaamd eerlijkheid nastreeft.
Ja.
Zie je jezelf je best doen om jezelf voor te liegen. Dat is heel interessant aan dagboeken. Maar ze zijn dus niet als genre om te lezen.
Per se.
Interessant.
Nee.
Het is niet dat je die kan publiceren.
Het is bij uitstek de plek inderdaad waar je gewoon in je eentje bent en het woord tot jezelf richt. En probeert de gedachten en gevoelens en de dingen die je denkt op papier te zetten om ze te ordenen of ze te begrijpen. En juist dat is de plek waar je misschien ook wel jezelf voor gaat liegen. Omdat je denkt dat je daar eerlijk bent. Dus het is de beste plek om te liegen eigenlijk.
Ja, het is de beste plek om te liegen.
Ja, en dat zie je dan met enig mededogen aan. Zeker, of met enige leedwezen, laat ik het zo zeggen. Omdat je dus ook een authenticiteitsfanaat bent. Dus dan denk je van, ik was hier niet authentiek, origineel, eerlijk.
Ja, en ik bedoel, authentiek en origineel... Dat klinkt nu alsof ik, zeg maar, als kunstenaar daar dan bepaalde eisen aan mijn eigen schrijven stelt.
Ja, het is natuurlijk wat anders.
Eerder zo dat ik gewoon, wie heb ik ermee? Wie heeft er wat aan als ik tegen mezelf lieg in mijn dagboek? Dat is wel
Nou, jijzelf op dat moment dacht je.
Ja, maar dus uiteindelijk
je wilde jezelf overtuigen van iets.
Ja.
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 En wat ik hoop is dat het ergens toe leidt, die oefening van de hele tijd... jezelf eerst voorliegen en jezelf dan betrappen. Dat je er langzaam sneller in wordt. En dat je het op een gegeven moment gaat zien terwijl je het doet. Niet.
Maar is het niet gewoon ook heel goed om jezelf voor te liggen af en toe? Is het ook niet gewoon noodzakelijk om te blijven functioneren?
Nee, vind ik niet.
Nee?
Nee. Nee. We iets minder piepen dan. Als het, ik bedoel, je beschermt je denkt jezelf ermee te beschermen. Uiteindelijk is dat meestal...
Maar wat bedoel je met iets minder piepen? Dat je het vaak gezeur vindt?
Nee, ik bedoel... zie je het maar onder ogen, dan.
Ja, maar moet je niet soms ook gewoon je door iets heen werken om weer in een betere fase terecht te komen of zo?
Jawel, jawel, natuurlijk. Maar dan je zie je het dan tenminste achteraf.
Je moet jezelf ook af en toe gewoon eventjes, kom op, even uit de put praten. En dan ben je misschien niet helemaal eerlijk of dan verdoezel je even wat ongenoegen over dingen. Maar...
ja, het heeft een functie op dat moment. Maar uiteindelijk hoop ik wel dat niet meer nodig is. In mezelf voorliegen.
Ja.
Lijkt me... het is ook echt heel veel... moet je voorstellen hoeveel energie je erin gaat. Maar heel de tijd zo'n narratief voor jezelf te bedenken. Dat dan overtuigend te maken voor jezelf. En dan volgens het weer te ommantelen.
Ja. Maar het is wel een hele zuivere staat van zijn waar je naar streeft. Als je in alles authentiek wil zijn. In origineel. Of in je werk. En dat je jezelf niet meer wil voorliegen. In je dagelijkse gedachten.
Mm-hmm.
Je hebt echt een soort zuiverheidsideaal wat dat betreft. Of een soort heel...
ja.
Ja.
Ik had echt een goede mystica kunnen zijn of zo. Helaas in de verkeerde tijd geboren. Maar dit is next best.
Ja. Hoe heeft dit boek zich aan jou... dat oersoep, hoe heeft zich dat aan jou opgedrongen dat je dat moest schrijven? Voelt het zo alsof je een boek moet schrijven eigenlijk of niet? Of kan je gewoon 1000 dingen kiezen en kies je
Nee, ik denk dat ik 1000 dingen kan kiezen. Dus ik begin ook aan iets heel anders. Ik had nu namelijk bedacht... Drift was autofictie... was een ik-figuur, was persoonlijk. Ik ga iets heel anders doen, want dit heb ik nou wel gezien. Dus ik had een verhaal verzonnen met personages.
Vertel even waar Drift over ging voor de
Drift laatste. Ging over een vrouw, ze heet Brechtje.
Ja.
Ze is schrijver. En ze loopt op een winterdag weg van huis, vanuit haar huwelijk, met een rugzak vol met dagboeken. Ze neemt alle dagboeken mee die ze heeft geschreven tijdens die 10 jaar durende relatie. Ze is nog jong, ze is 25, 26... en ze gaat teruglezen om te kijken waar ze zichzelf eigenlijk is kwijtgeraakt. Hoe het gebeurd is dat ze iemand is geworden die ze niet herkent. En in een relatie zit die dood is gegaan terwijl ze er zo in geloofd heeft.
Mm-hmm.
Dus dat had ik gedaan. Dat,
ja,
leek
dat
me,
gaat eigenlijk precies over dat voorliegen. Hoe ze zichzelf zo even kunnen voorliegen zo lang.
Ja, en hoe je ook wordt uitgenodigd om jezelf voor te liegen. Met name als het gaat om romantische liefde. Omdat er zo'n sterke mythologie omheen is. Culturele, zeg maar, alle liedjes, alle films, alle boeken.
Ja, je wordt geïndoctrineerd.
Het
met
is
iets.
Heel moeilijk om jezelf niet in dat stramien in
te schrijven. En kan je dat stramien omschrijven?
Er is een ware. Daar val je voor. Dat is dan de echte liefde. Daar blijf je de rest van je leven razend verliefd op. Als dat niet zo is, dan is het dus niet de ware. En dan is er iets mis. Of iets mis met jou. Ja, dat.
Ja. Heb je daarin geloofd ooit zelf,
ja.
In dat stramien?
Ja? Ja, ik ben getrouwd op mijn 24ste. Nee, 23ste. Dus
met,
ik heb
met
daar
dit idee?
In. Met ja. Dit idee. Je kiest voor iemand en daar blijf je bij.
En waarom denk je dat je jezelf zo in de luren hebt laten leggen?
Het is een hele prettige wereldvisie. Het is heel simpel. En dan was ik op mijn 17e iemand tegengekomen, een hele leuke jongen. En dan was ik gewoon klaar met het belangrijkste ding. Dit was het.
Ja, ja.
Ik hoefde dit alleen maar goed te houden.
Ja. En dat is voor iemand die van alles moet de hele tijd in haar leven ook weer prettig. Dan is dit gewoon
en het
afgevinkt
is,
en geregeld.
Het is zuiver. Het is de eerste liefde. Dat is de, weet je, daar hangt nog een extra gewicht op. Je kunt ook na een aantal pogingen is iemand tegengekomen met wie je denkt, oké. Maar dit was...
ja, ja. Dus dat voelde voor jou ook heel goed van, ik ben hem tegen het lijf gelopen. Hij was mijn eerste liefde en hij is de ware.
Ja, omdat je in een soort... je hebt alles met elkaar voor het eerst meegemaakt. Er zit een... je kunt niet... oude vriendschappen bouwen. Je kunt dat niet vervangen. Ik had een heel romantisch beeld bij de eerste liefde. Ook omdat mijn ouders... mijn moeder was 16 toen ze mijn vader ontmoette. En die zijn ook altijd bij elkaar gebleven. Dat was toch hoe het ging.
Ja.
Er was niemand in mijn familie ooit gescheiden.
Nee.
Dus ik ging dat toch ook niet doen. Dat was voor slappelingen.
Ja, en je ging niet alleen niet scheiden... maar toen je dus die jongen had ontmoet... en verliefd op hem was... dacht je van, nou, dit moet het dus zijn... Dit
ja.
Is het, ja.
Ja, dit is ja. Het, ja.
En langzaam maar zeker, toen je die dagboeken teruglas, en daar gaat Drift dus over, toen zag je van hoe je jezelf hoe jezelf dat rad voor ogen bent blijven draaien eigenlijk.
Ja, en er kan natuurlijk een hele hoop gebeuren na je 17e. Je bent zo jong, zo in beweging. En... een crisispunt in Drift is het feit dat die vriend. De hoofdpersoon debuteert, net als ik ben gedebuteerd, alleen met een ander boek. En hij wil het niet lezen. En ze weet niet waarom, hoezo het is. Hij heeft haar zo aangemoedigd. Ze heeft er jaren aan gewerkt. Dit was haar grote droom. Hij wil het niet lezen. Hij voelt zich bedreigd eigenlijk door dat schrijven. Door het feit dat zij in één keer aandacht vangt, in de limelight staat. Terwijl hij de clown was van de twee, of de knappe jongen. En zij de nerd, de brilnerd. Net als ik. En uiteindelijk wordt hij zo jaloers dat hij haar dagboeken leest. Dat is het breekpunt. Dus
hij wil haar boek niet lezen, maar wel
het wordt een conflict tussen schrijven en liefde. Of schrijven en dat idee van romantische liefde en onveranderlijkheid. Wat doe je dan als schrijver? Je maakt ze uit de voeten.
En je kon niet anders.
Nee, dat voelde zo.
Ja.
Ik had het heel erg lang volgehouden. Echt voorbij. Ik weet nog dat in die tijd een keer ik thuis kwam bij mijn ouders en mijn vader zei: volgens mij gaat het niet goed. Je ziet eruit alsof je verdwijnt. Ik was heel mager geworden. Het begon fysiek niet langer uit te houden te zijn. Om zo tegen jezelf te liegen. En ook dus tegen iedereen om je heen. Wat uiteindelijk zogenaamd lief is voor die partner, maar uiteindelijk ook helemaal niet. Wie wil er nou met iemand zijn die zichzelf voorliegt om daar te blijven? Dus nee, dat ging niet meer.
Nee. En toen ging je Oersoep schrijven en toen dacht je, het moet een heel ander boek worden dan Drift.
Ja, heel anders. Ik had een heel ingewikkelde structuur bedacht, een soort van spiraalvorm, waardoor het boek steeds op zichzelf zou uitkomen en er waren allemaal ingewikkelde en leuke thema's en personages. En ik zat daar ook aan te werken. En het kwam gewoon niet van de grond. Het leefde niet.
Daar gaat het ook veel over in het boek, hè? Over teksten die leven. Of niet leven.
Ja.
Ja. En het grappige is dus dat je met je vorige man, of tenminste, ik ben nu helemaal jou en je romanpersonages op één hoop aan het gooien. Dat is niet. Maar de vriend in dit boek is juist een hele goede lezer van de teksten van de hoofdpersoon. Dat is een van de dingen die ze ook heel aantrekkelijk aan hem vindt.
Ja.
En dat is precies het tegenovergestelde als die andere man uit Drift.
Ja, ja. Hij de vriend in Oersoep heet Warre. En Warre zegt daar wanneer het leeft.
Ja.
Ja.
Ja, en daar vaart zij blind op.
Ja.
Ja, ze weet dat hij gelijk heeft of niet. Dus dat is ook een van de ankers in hun liefde eigenlijk.
Ja.
Tenminste, zo vatte ik dat op. Dat hij dat kan. Dat hij haar teksten kan op waarde kan schatten.
Ja, ze ziet hem als een soort, als iemand bij wie het leven heel dicht onder de oppervlakte ligt. Het is een heel emotionele man, explosief ook. En dat is
soms wel een beetje lastig.
Ja, wel een beetje lastig, maar ook Oersoep is een boek, denk ik, over controle en controleverlies. Het personage is, net als ik, een heel gecontroleerd persoon. Iemand die heel veel van zichzelf moet. En ook een beetje vast is gedraaid in dat moeten of in hoe ze denkt dat ze moet zijn. Er zit heel veel weggestopt. En bij hem is er niks weggestopt. Dus het is super impulsief, explosief. Dus als hij iets leest en hij moet huilen, dan denk ik, oké, dit is goed.
Ja.
En dat is ook hoe het gaat in mijn relatie met Twan, mijn echte vriend. Ik heb hem heel veel laten lezen en ik vertrouw op wat hij zegt. Ja.
Ja, ja. Ja.
Omdat je een bepaalde emotionele respons niet kan faken. Ik vind het heel moeilijk om te zien in de eerste instantie.
Een emotionele respons blijkbaar heel serieus.
Ja.
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 Ja. Ik denk dat heel veel gedachtes verklede emoties zijn. Je hebt iets gevoeld, dan rationaliseer je dat. En dan plak je er een gezicht op wat je denkt dat acceptabel is. Ik wil dan naar de emotie. Dan heb ik meer het gevoel dat ik iets stevigs in handen heb. Iets waarop ik kan
vallen. Ja. Dus dit vind ik wel herkenbaar bijvoorbeeld in de situatie van ruzie. Je krijgt ergens ruzie over. Nou, dat kan iets zijn nou, over 1000 dingen doekje wat op een verkeerde plek ligt. Mm. En eigenlijk is het gewoon een soort woede die je kan voelen, om wat voor reden dan ook, die je opbolt en waar je gewoon een ruzie bij zoekt.
Ja.
Of een aanleiding bij zoekt.
Ja.
En dat bedoel je eigenlijk ook met het rationaliseren van emoties tot verhalen of
ja, en dan kun gedachten. Je dus heel erg lang over dat 1000 dingen doekje praten en dan kom je er nooit uit.
Nee.
Pas als je die woede erkent, dan kun je verder.
Ja, die woede kan natuurlijk volstrekt irrationeel zijn en uit het niks komen. Of
ja.
Toch?
Ja, omdat hoe langer...
Zoals blijdschap en geluk ook irrationeel kunnen zijn en uit het niks komen.
Ja, er zijn zulke diepe, diepe wateren onder al. En dat laagje van ratio en woorden is zo dun eigenlijk. Dat is wat ik steeds meer denk. Hoe meer je daarin vastbijt, hoe minder je snapt.
Ja.
Ik dacht vroeger het omgekeerde. Als ik dat gewoon onder de knie kreeg, denken,
ja.
Heel veel lezen,
ja.
En heel veel weten,
ja.
Dan kwam ik er.
Ja.
En hoe langer
dan
hoe meer
zou je de sleutel vinden.
Nee, fucking onzin.
Wanneer kwam je erachter dat fucking onzin was?
Mm.
Ongeveer, ik hoef geen datum hoor. Maar...
nee, wanneer kwam ik erachter? Ik denk dat het er veel mee te maken had dat ik steeds meer ging zien hoe oneerlijk ik was tegen mezelf. Met allerlei heel, zeg maar, prachtige formuleerde volzinnen die totaal nergens op sloegen eigenlijk. Zeg maar, waarvan ik dacht, nee, het is leuk bedacht, maar het is niet waar. Als dat voor mij geldt, even ervan uitgaande dat ik heel erg veel lijk op de rest van de mensheid, dan kan ik heel erg veel niet op het eerste gezicht, zeg maar, aannemen. Mm-hmm. Dan is iedereen aan het rationaliseren en aan het heenwerken om een soort bodemloos moeras, wat ze zelf niet begrijpen,
ja.
In zichzelf. En waar ik ook af en toe in terecht kom. Ik ken dat wel. En als je daarin zit en je kijkt naar je laagje rationalisering, dan denk je,
Houd toch op. Ja.
Ja.
Ja, maar eigenlijk lag het antwoord daar dus ook weer in je dagboeken. Want daar ben je daar, dat is eigenlijk de hele tijd aan het doen.
Ik denk dat wat ik heel veel doe, is mezelf onder de loep nemen. Dat is fijn, want ik heb een ongeëvenaarde toegang tot mezelf. Ik kan van jou heel weinig zien.
Ja.
Wat je nou echt aan het denken bent.
Ja.
Voor mezelf kan ik dat best wel goed. En ik hoef mezelf ook niet mild te behandelen. Want ik bedoel, ik krijg niet meer ruzie met mezelf dan ik al heb. Dus...
Ja, je hebt nou eenmaal een masochistisch kantje waarin je jezelf toch de hele tijd pijnigt
dus
over wat je allemaal niet goed doet.
Het maakt niet uit. Ik kan mezelf best wel een beetje hard aanpakken.
Gezelen.
Ja. En dan heb ik dus dat onderzoeksobject, mezelf. En eigenlijk doet iedereen dit. Kijk, je kunt nooit de wereld anders binnenkrijgen dan via je 5 zintuigen in dit lichaam dat je toevallig bewoont. Dus je bent altijd je eigen toegang tot de wereld.
Ja.
En in mijn geval is dat ook zo. En door te bekijken hoe ik zelf werk, hoop ik dat ik kan leren over hoe de wereld werkt, hoe de andere mensen werken.
Ja.
Wat we doen met realiteit, hoe we dat bouwen.
Ja, precies. Omdat je zelf zoveel toegang tot jezelf hebt en jezelf zo nauwkeurig kan bestuderen, ben je gewoon het beste onderzoeksvoorbeeld om te snappen hoe de mensheid of de mens eigenlijk werkt.
Ja.
Als soort, ja.
En je probeert dat natuurlijk te testen. Je bent niet in alles exemplarisch, dat snap ik ook wel. Maar de basale mechanismen, denk ik, dat voor heel veel mensen hetzelfde zijn.
Ja. En dat gaat in je boek ook best wel af en toe over drugstrips.
Mm-hmm.
Is dat ook interessant, omdat je dan eens een heel andere toegang tot jezelf hebt?
Ja, ja. Ja, dan wordt de normale staat heel erg gerelativeerd natuurlijk. Als je eruit wordt geslingerd en je ziet hem van buitenaf. En als je er dan weer in terugkomt...
Ja, de normale staat is ook maar de toevallige staat waarin je het grootste deel van de tijd bent.
Ja, en dat is natuurlijk ook, zeg maar, rationeel gezien verdedigbaar. Want dat wij nu toevallig deze 5 zintuigen hebben... We weten dat er heel veel vormen van licht zijn die we niet waarnemen. Andere soorten dingen, röntgen, weet ik veel, die wij niet zien. En dat een teek bijvoorbeeld alleen maar... boterzuur kan ruiken en warmte waarneemt. Dus als die in deze ruimte zat, dan had hij alleen maar een soort van... Oh, die geur en die straling. En dan kroop hij naar jou. Maar hij had geen idee van kleur, van klank. Dus je weet dat jouw realiteit sowieso een beperkte constructie is. Dat vond ik een heel interessant besef. En dan is ook erbuiten proberen te stappen door transachtige ervaringen of drugs. Gewoon een heel interessant experiment.
Ja.
Dus het nog verder ommantelen van wat je denkt dat waar is.
Hey, en hoe werd het boek dan toch het boek wat het is geworden uiteindelijk? En niet die spiraalconstructie met al die verschillende personages?
Nou, ergens is er veel in het boek wat ik dacht dat ik zou schrijven, dat er nog steeds in zit. Bijvoorbeeld, ik was al bezig met mystici en ik was al bezig met het samenvallen van het hele kleine en het grote. Maar toen kreeg ik een kind. En die bevalling was een trip. Het was totaal weird. Het was een heel andere dan de normale staat van bewustzijn. Dat gebeurde zomaar. Medicatie gehad. Ik was gewoon aan het trippen, puur van de pijn, denk ik. En de volgende dag, toen ik eenmaal dat kind had en nog in bed lag en nog niet eens rechtop kon zitten, toen was ik voiceberichtjes aan het opnemen naar mezelf, aan het sturen, omdat ik erom van onder, ik wou het begrijpen en ik dacht, wow, wat was dit? En toen wist ik, oké. Je bent hier obsessief mee bezig. Je bent dit aan het documenteren. Je bent een boek aan het schrijven, hè? Nou, dat bleek ook zo te zijn.
Dus compulsie.
Ik koos het niet. Het gebeurde in die zin. En wat ik verder daarvoor al aan 100.000 woorden had gegeven, dat was wel een soort van compostlaag die hieronder ligt. En die het boek wel gevoed heeft, maar dat was niet. Wat ik gepland had, ik schrijf nooit wat ik gepland heb.
Nee. Het wordt altijd wat anders.
Altijd wat anders, ja. Gelukkig.
Ja, ja. Ja. En die bevalling die dwong jou eigenlijk om daarover te gaan schrijven. Omdat het zo'n uitzonderlijke situatie was.
Ja, uitzonderlijk.
Had je eigenlijk wel eens over een bevalling gelezen?
Ik had alles gelezen wat ik te pak kon krijgen. Dat is gewoon mijn strategie in het leven. Lezen, maar...
Die benaderden wat je meemaakte?
Ik las niks dat benaderde wat ik meemaakte. Ik las ofwel hele technische beschrijvingen van indalen, kwartslag draaien, dit en dat, forceps, op hoeveel centimeter ontsluiting, de medische kant. Dat is natuurlijk niet wat je beleeft. En over wat ik beleefde las ik eigenlijk niks terug. Ik las een hele hoop soft gezever over roze wolken enzovoort. Ook dat herkende ik niet. Wat ik eerder ervoer was dat ik als persoon totaal werd weggevaagd. Dat er het leven door me heen denderde zonder enig respect voor mijn bekkenbodem of andere elementen van mij. En ik moest mee. Het was gewoon, wat was dat? Wat is dat nog? Gewoon het feit dat je bewustzijn zich in twee splits. Er wonen twee geesten in je lijf en één ervan gaat eruit. Totaal weird. Right. En al het leven van zoogdieren begint zo. En daar had ik niks over gelezen. Terwijl, als dat dus de basis is in het begin, hoezo zien we dat dan als een uitzondering, waar we vervolgens alleen maar soort van op een technische en lacherige of softe manier over kunnen praten. Ik dacht, als je dat nou eens serieus neemt en het daar begint en vanuit daaruit terugkijkt naar wat je beschouwde als normaal, dan krijg je een heel ander beeld.
Ja. En je wil nou eenmaal een authentieke en originele gedachte hebben. Ook weer fijn dat je het nog nergens gelezen had. Toch?
Ook wel fijn dat we met z'n allen zo totaal ongeïnteresseerd zijn in bevalling. Ja.
En waarom zou dat zo zijn?
Ja. Er is een heel voor de hand liggend antwoord op. Het gebeurt in de regel alleen vrouwen. Of mensen met een baarmoeder. En het wordt dus gezien als iets wat niet een universele ervaring is, maar een vrouwenzaak.
Er zijn toch ook heel veel tijdschriften voor vrouwen. En ja, laten we zeggen, domme dingen voor vrouwen. Dan kunnen er toch ook gewoon intelligente dingen voor vrouwen, speciaal voor vrouwen. Ja, mensen over de vrouwelijke ervaring gemaakt worden.
Ik bedoel, als je naar vrouwenbladen kijkt en dan zou dat moeten zijn wat vrouwen interesseert, dan moet ik echt van huilen. Dat is alleen maar nagellak, mindfulness en koken.
Ja.
Ja. Sorry, maar wij zijn ook mensen, toch?
Ja, maar goed, je zegt van ja, er is nog nooit overgeschreven omdat het een vrouw is. Maar vrouwen kunnen toch ook gewoon voor intelligente vrouwen schrijven?
Ja, en er moet over geschreven zijn. Alleen ik heb het niet gevonden. En ik heb in elke lezing die ik gedaan heb over dit boek, heb ik gevraagd aan het publiek: kennen jullie scènes over bevalling? Ken je bevallingsscènes in de wereldliteratuur? Ik heb nog geen één iemand.
Ja, maar dat is toch bizar? Er zijn toch ook heel veel vrouwen die deelnemen aan de wereldliteratuur?
Ja, dus ik weet het niet waarom. Nou, ik denk wel dat een deel van de reden is dat. Tot voor kort was het heel erg moeilijk om een carrière in welke zin dan ook, in de filosofie, in de wetenschap, in de letteren, te combineren met moederschap. Omdat de basale infrastructuur daarvoor niet echt aanwezig was. Mm-hmm. Dat is nu wel anders, dus ik zou denken dat het nu moest veranderen, maar ik zie het heel weinig.
Is het niet net zoals de overgang, een onderwerp waar misschien ook vrouwen zelf van denken dat het niet sexy is?
Ik denk totaal dat het niet sexy is. Ik heb natuurlijk ook wel gedacht.
Om erover te schrijven.
Wat een dom idee om je boek te beginnen met een 30 pagina's durende bevallingsscène. Ja. Als je weet dat boeken met een mannelijke hoofdpersoon of waarvan mensen denken dat ze geschreven zijn door een man beter worden beoordeeld en meer kans maken op alle literaire prijzen.
Ja.
Dat is gewoon een soort van disqualificatie.
Maar los van alle cijfers en tabellen die daarbij horen, is het misschien ook iets geïnternaliseerd.
Ja.
Dat je als mens of als vrouw denkt van dat is niet.
Tuurlijk.
Beter van niet.
Je bent even los van of je daar een literaire prijs voor krijgt. Die maar niet kan ophouden over haar bevallingservaring. Die wil je niet zijn, toch?
Nee.
Dat is gewoon suf.
Ja.
En een beetje zielig.
Ja.
Ja, dat is een geïnternaliseerde vooroordeel wat ik ook heb, natuurlijk. Ik leef in deze wereld net als jij. Wat dacht jij toen je dit boek moest gaan lezen? Niks voor mij, bevalling?
Nee, helemaal niet. Ik had van heel veel mensen gehoord dat het heel goed was. Dus ik was nieuwsgierig. En ik vond die bevallingsscène super interessant.
Hm.
En helemaal niet saai. En inzichtrijk.
Hm.
En intens en goed geschreven. Dus ik zie niet in waarom er niet al miljoen vrouwen, allemaal op hun eigen manier,
ja,
heel intensief over die. Heb je de Gelukkige Huisvrouw van Helene van Rooijen gelezen?
Nee.
Oh.
Is dat een mooie bevallingsscène?
Dat weet ik niet, maar ik dacht, misschien gaat dat er een beetje over. Omdat
nee,
dat,
die heb ik nog niet gelezen.
Omdat dat wel een heel, geloof ik, eerlijk boek over haar bevalling en postnatale depressie is.
Okay.
Dacht ik, misschien staat hij daar wel in de.
Ga ik checken.
Ja. Maar goed, jij hebt dus een vragenrondje gedaan als je voorlas. Hoe vond je, dus je zal wel teruggekregen hebben als hij erin had gestaan. Had iemand vast wel gezegd, Helene van Rooijen heeft een goede bevallingsscène geschreven.
Of misschien waren er toevallig geen Helene van Rooijen lezers in de zaal.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Hey, en hoe was het om die bevalling op te schrijven? Te beschrijven?
Ja.
Was het moeilijk?
Ja. Ik heb eerst heel erg veel geprobeerd, maar dat werd allemaal veel te afstandelijk en klinisch. En het was meer een soort van wetenschappelijke beschrijving van het proces dan dat het voelde als. Zoals ik me herinnerde.
Mm-hmm.
Dus ik heb eerst heel veel geschreven, weggegooid. En toen op een gegeven moment was ik zo kwaad dat de druk zo hoog was dat ik in heel korte tijd dit.
Je was
min
kwaad?
Of meer, ja, op mezelf. Gewoon, het lukte niet om er te komen.
Ja.
Om het zo te laten voelen als ik het me herinnerde.
Om het eerlijk te laten zijn.
Ja.
Ja.
En natuurlijk, eerlijk is een relatief begrip, want ik weet niet meer precies wat ik dacht tijdens mijn eigen bevalling.
Maar dat je een tekst hebt waarvan je denkt, ja, die klopt met wat ik me herinner.
Ja.
Het is niet mooier, het is niet lelijker, maar het voelt echt.
Ja, het brengt me ongeveer op die plek.
Ja.
Ja. Voor zover dat kan.
Dat was dus een proces om daar te komen.
Ja, dat was. Want eigenlijk wat ik moest doen was, net als tijdens die bevalling, gewoon loslaten. Je overgeven aan wat er komt.
Mm-hmm.
Overgave is niet zo mijn. Niet zo'n specialiteit.
Controle is jouw specialiteit.
Ben ik heel goed in. Overgave, heel moeilijk. Dus.
Ja, maar daarmee is natuurlijk ook je specialiteit. Want je bent er wel de hele tijd mee bezig.
Ja, ik ben er de hele tijd mee bezig. Ja. Dus dat was uiteindelijk wat er moest gebeuren. Alleen, ja, dat kan ik niet dwingen. Ik moet alleen proberen om de omstandigheden zo te maken. En maar blijven zitten en wachten en proberen. Tot het op een gegeven moment lukte. Dus er heeft ook heel erg lang gezeten tussen de eerste drie hoofdstukken en het laatste. Het zijn vier delen.
Ja.
En ik heb een jaar lang zitten watertrappelen tot ik uiteindelijk weer in die staat kwam dat ik nog een keer dat kon.
Want het gaat om overgave aan het schrijven eigenlijk.
Ja.
Of aan
Zonder dat ik heel de tijd denk, maar wat betekent dit? En is het goed genoeg? En heel de tijd, zeg maar, dat mijn denkende hoofd het overneemt en de controle pakt. En,
ja.
Want wat er dan
het
gebeurt
grappig,
is...
Je hebt natuurlijk ook een boek geschreven over in slaap komen, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
Het is natuurlijk, als je het zegt van ik moet, dan gebeurt het niet. Ja. En je moet je daar aan overgeven en dan gaat het.
Hoe harder je probeert te slapen, hoe minder het zal lukken.
Ja, ja. Ja. En zo is het natuurlijk ook met dit, van hoe harder je probeert om echt en authentiek te zijn, hoe geforceerder het wordt.
Ja.
Ja. Dus dat is de strijd die jij levert in je leven.
Ja, ik probeer heel erg om lui te worden en alles te laten gebeuren.
Hmm.
Dat is echt... Misschien als ik 80 ben, dat ik dat een heel klein beetje kan.
En lukt het je om een natuurlijke moeder te zijn?
Een natuurlijke moeder?
Nou ja, zo dat je, ik denk dat je als moeder... Nou, misschien heb je dat wel helemaal niet, maar ik kan voor dat je een soort idee hebt, een soort ontspannen moeder te zijn, die ook een beetje kan meebewegen met het kind, zal ik maar zeggen. Ook sturen natuurlijk, maar ook gewoon het laten gebeuren voor een deel.
Ja, ik denk dat dat wel lukt. Ik ben niet zo... ik ben volgens mij niet zo'n controlerende moeder.
Hm.
Ik heb het gevoel dat mijn dochter het allemaal wel... Ja, laat het er maar proberen. En ik vind het gewoon heel leuk om met haar te spelen. Ze is nu in de leeftijd 3 dat ze verhalen gaat bedenken en personages is. En ik moet dan een ander personage zijn. Dat is helemaal...
Maar zoals je dit nu vertelt, lijkt het alsof dat je geen moeite kost.
Nee, dat kost me geen moeite.
Hoe kan dat dan?
Weet ik niet. Dat raakt aan iets wat onder het denken ligt of aan er voorbij gaat. Het is gewoon automatisch. Wat ik ook heel prettig vond is... Ik bedoel, je begint natuurlijk... je bent al 9 maanden bezig als je eenmaal valt. En je bent al heel vertrouwd op een fysiek niveau met dat andere wezen in je lijf. En daarna heb je een periode, ik ging haar borstvoeding geven, omdat ik was gewoon heel benieuwd hoe dat zou zijn. Dan ben je ook op een totaal ontalige manier met elkaar heel de tijd bezig.
Het communiceren.
Dus ik denk dat ik daardoor, stel dat je me een 3-jarig kind had gegeven en had gezegd succes, was het heel anders. Dan had ik waarschijnlijk gewoon, was ik heel veel gaan lezen over hoe dat moest. En dan had ik op die manier geprobeerd te moederen.
En nu word je door de natuur eigenlijk in... Ja, dat klinkt een beetje alsof de natuur daar een bedoeling mee heeft. Maar gewoon door de loop der dingen, omdat dat kind in je buik groeit. Eerst als een heel klein wezentje en alsmaar groter en groter. En dat heeft een soort hele natuurlijke manier van zich tot jou verhouden en jij tot haar.
Ja, en ook gewoon omdat het natuurlijk niet kan praten de eerste jaar van het leven. Dus je kunt niet op een... Ik kon niet op een normale, talige, denkerige manier daarmee omgaan. Je moet het op een andere manier gaan proberen met z'n tweeën, want ze huilt gewoon, je weet niet wat ze wil. En dat was wel, ik leer daar veel van.
Ja, dat is een ultieme les in niet controle dan, die je moet hebben gehad.
Ja, ja.
Sinds je moeder bent.
Ja.
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 En misschien ook wel de ultieme, de belangrijkste.
Ja, misschien, ik weet niet.
Weet je niet. Hey, en... Dus je moest echt, je moest vechten, of juist weer niet vechten misschien, om eigenlijk controle los te laten en in een soort eerlijke flow te komen eigenlijk voor dat boek.
Ja.
Je bent ook genadeloos eerlijk over je liefde.
Hmm. Ja.
Had je dat ook al voorgenomen van tevoren?
Nou ja, om eerlijk te zijn, dat sowieso. Ja.
Ja, maar het gaat erom tot hoever je die eerlijkheid laat uitwaaien.
Ja. Nou ja. Ja. Het is ook een kwestie van wat je wilt laten zien. Ik had ook een heel eerlijk boek kunnen schrijven over mijn liefde, waarin het een idylle was geweest. Had ik niks hoeven verzinnen, had ik gewoon andere dingen geselecteerd. Maar ik wilde het hebben over de neiging om jezelf te verliezen, om jezelf kwijt te spelen, ook in een ander. Dus dan gaat het over een... Dan ga je automatisch schrijven over een machtsverhouding, over een dynamiek van controle of van dominantie of van ruzie. Dus dat is wat ik heb opgezocht.
Wat ontdekte je over die dynamiek van controle en dominantie?
Ik ontdekte dat ik de neiging had om mezelf als een slachtoffer te zien. Of ja, slachtoffer is nu een heel groot woord, maar als degene die in principe gelijk had. Dus ik verloor niet de controle, ik ging niet schreeuwen, ik was mild. Als we ruzie hadden, dan was ik redelijk, vond ik. Maar dat is natuurlijk tegelijkertijd...
Je zegt het bijna met walging in je gezicht.
Nou ja, het is tegelijkertijd een... Het is ook een machtsgreep. Het is ook een manier van jezelf superieur maken en onaantastbaar maken. Omdat je niet het achterste van je tong laat zien. Je stelt jezelf erboven. En dat is gekmakend ook.
Ja.
En
redelijkheid is ook een heel agressief middel.
Ja,
eigenlijk.
Ik ging de agressie daarin zien en ook de oneerlijkheid erin. Het al heel de tijd jezelf eigenlijk van het... Een beeld wat ik ook gebruikte in het boek, maar waarvan ik in één keer dacht, shit, ja, dat is wat ik doe. Als vroeger mijn vader met me ging schaken, toen ik nog een kind was en nog niet zo goed kon, dan haalde hij zijn koningin van het bord. Dan, dat is wat ik deed. Ik was er niet helemaal. Ik was een soort van beleefd front. Daar mocht hij mee schaken, mijn vriend. Dat is de confrontatie. Maar de echte, de big guns, die hield ik.
Het ene belangrijkste stuk.
Ja, die hield ik van
mee.
Het bord.
Ja.
Dat is geen manier van... Dat is niet eerlijk. Dat is geen manier van in een relatie staan. Je bent er niet, eigenlijk. En toen ik dat ging zien, dat hij ergens ook... Als ik zo heel erg hem ging schudden in een felle ruzie... Dat hij ook probeerde om te zeggen... Wees er nou eens, zet die koningin op dat bord.
Schaak met
Ja, schaak met
me.
Niet de hele tijd jezelf afzijdig houden... En dan zo je morele gelijk koesteren... Want je bent zo beheerst gebleven... En je hebt niks lelijks gezegd.
Mm-hmm.
Dat is, nee. Dus ik denk dat ik mijn eigen gelijk in dat soort ruzies ook ontmanteld heb. En de controlebehoefte die erachter schuil gaat. Terwijl, kijk, dat ik met mijn vriend ben, die lijkt op de vriend die boek, maar niet precies hetzelfde is. Ik zoek wat hij heeft aan impulsiviteit en explosiviteit. Ik ben er ook omdat hij dat soort ruzies met me maakt. Ik ben er ook omdat hij me uit de tent probeert te lokken. En dat, mijn eigen aandeel daarin en wat ik daar zoek, dat werd me duidelijker.
Ja.
Ja.
Heeft ze al dit genadeloos geanalyseerd van jou, waar je dus heel goed in bent en wat je ook nog eens heel goed kan opschrijven. Maar maakt het leven uiteindelijk makkelijker? Of is het gewoon noodzakelijk zoals ademhalen noodzakelijk is voor jou?
Het maakt het leven eerst een tijdje heel erg ongemakkelijk. Want het is niet per se altijd leuk om jezelf in dat licht te zien.
Nee.
Of het is voor
je
geliefdes
relatie.
Of de mensen om je heen niet per se makkelijk om jezelf publiekelijk in dat licht geplaatst te zien.
Mm-hmm.
Maar daarna ben je wel op een andere plek. Dan kun je wel van een ander startpunt verder gaan. Ik vind uiteindelijk een bepaalde, ja, zijn we weer, eerlijkheid... toch makkelijker dan heel de tijd al die complexe laagjes van maskers en poses. Ik denk uiteindelijk ja dat het je leven makkelijker maakt. In elk geval voelt het minder alsof je ernaast leeft.
Ja.
Omdat je heel de tijd wel toch, zolang je niet eerlijk tegen jezelf bedenkt, er zit iets ontgaat me. Dat die onrust heb ik iets minder.
Als je niet naar de kern gaat.
Ja.
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 Ik kan me voorstellen, je bent nu natuurlijk volwassen en je hebt een kind. Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld 15 bent en je bent zo, hè, altijd op zoek naar die kern en naar die keiharde waarheid, dat dat ook best wel op veel weerstand stuit.
Ja, en vooral is het gewoon helemaal niet leuk, want je bent jezelf heel de tijd aan het kapot maken en uit elkaar trekken.
Zo voelt dat, als je naar jezelf terugkijkt in je tienertijd?
Ja, god, wat was ik onaardig voor mezelf. Ja. Ik had echt een gruwelijke hekel aan mezelf eigenlijk. Dat is niet overdreven.
Wat
nee,
verdrietig,
zielig.
Hè? Jawel,
niet
vind
zielig.
Ik, natuurlijk vind ik dat wel zielig.
Ja, het was niet leuk. Ik had niet per se een leuke tijd. Achteraf denk ik, goh, jammer van de jaren. Maar het was blijkbaar nodig.
Om die hekel aan je, om daar helemaal doorheen te gaan.
Ja, om er doorheen te gaan. Ja.
En je had een hekel aan jezelf omdat je de hele tijd dingen moest die je niet waar maakte. Dingen wilde zijn die je niet kon zijn. Had je een dialoog in je hoofd daarover?
Nee, want dan was het makkelijk geweest. Dan had ik kunnen zien wat er aan de hand was.
Mm-hmm.
Ik snapte niet wat er aan de hand was. Ik zat gewoon helemaal op slot in mezelf. Ik kon niet echt de deksel lichten en kijken wat eronder zat. Ik was ervan overtuigd dat wat eronder zat eigenlijk heel onaardig was. Zeg maar, zodra ik in de buurt kwam van eerlijk zijn, dan dacht ik, ah, dat is onaardig, dat is gemeen, zo mag je niet zijn. Als je zo bent, dan wil echt niemand van jou houden. Wees maar niet zo. Ja, als je dat gelooft, dan kom je...
Ja, ja, die hang naar eerlijkheid, die straft je eigenlijk zelf de hele tijd af.
Ja, want eerlijkheid of scherp, dat is ook scherpte, hè?
Ja.
Het is ook,
ja.
Het steekt. Dat wil niemand in de buurt zijn.
Dacht ik toen. Ja, precies. Dus dat vertelde je jezelf steeds.
Ja, en dat was ook wel feedback
dus die ik had. Dus eigen meest fundamentele eigenschap, of een van die dingen die heel karakteristiek voor jou zijn,
ja.
Die haatte je.
Ja, wat ik goed kan als schrijver, dat haatte ik als mens. Ik vond dat moreel heel onaantrekkelijk. En dat was ook niet, ik bedoel, ik had het niet zomaar zelf bedacht. Dat was ook wel de feedback die ik gehad had. Te fel. Je bent te fel. Als jij zo doorgaat, heb je later helemaal geen vrienden. Dat.
Wie zei dat tegen jou?
Ik heb dat van ouders, leraren, dat soort
echt in zulke, bewoordingen.
Ja, in zulke bewoordingen. En dat was, ik bedoel, ik zie
was
nu...
Was je een eenzaam kind?
Ik zie nu dat het goed bedoeld was van... Even dimmen, zo kunnen de mensen niet met je omgaan. Maar
nou,
ik was,
goed bedoeld. Ik vind het wel nogal lomp in de uitvoering. Ja, gezegd, om dat tegen een tiener
lomp,
te zeggen.
Lomp in de uitvoering. Maar ik was een fel kind, driftig kind. En dat moest een beetje worden ingetoomd van mijn omgeving. Dat is te goed gelukt. Ik was daar denk ik te gevoelig voor.
Kan je die drift omschrijven die je toen had? Wanneer was je driftig?
Ik had heel veel ruzie, bijvoorbeeld op de basisschool. Ik was heel veel aan het vechten, want dan hadden ze mijn hut kapot gemaakt of zo. Ik leefde graag in mijn eigen wereld. Ik was een beetje zo'n dromer.
Dan maakte je een hut?
En dan bouwde ik een hut. En dan kwamen de jongetjes die kapot maken. Of ik mocht niet meedoen. Ik mocht niet meedoen met voetbal, want ik was een meisje. En daar kon ik ook giftig van worden. Dus een heel gewoon primair gevoel van onrecht. Van,
ja, ja. Wat dat uitte je nou? Dus wel. In drift.
Oh ja, zeker.
Je had veel ruzie op school.
Ik had ruzie. Ik vocht. Ik had een hele goede kopstoot. Ja, dat uitte ik wel.
En thuis? Ja. Was je thuis ook driftig?
Ja, natuurlijk. Ik vocht ook wel met me. Ik was ook wel eens driftig thuis, maar... Oh, dat heb ik langzaam afgeleerd. Maar te goed afgeleerd. Het mocht niet meer. Ook niet van mezelf. Ook niet stiekem.
Ja, ja. Toen is die controle daarvoor in de plaats gekomen.
Ja, en als je dat soort gevoelens niet mag hebben van jezelf, ja, dan wordt het lastig.
Ja.
Dan kun je het jezelf natuurlijk heel moeilijk maken.
Ja, ja. Dus dat gevecht tegen die controle is eigenlijk ook een gevecht om weer die oude drift terug te... Of om weer je oude zelf
Want
terug
het is,
te vinden.
Ik zag het ook als... En ik denk dat het ook wel een beetje een genderding is. Boze meisjes zijn nog iets anders dan boze jongetjes. Mm-hmm. Jongens vechten, dat was normaal. Dat accepteerde iedereen wel, dat hoorde erbij. Als ik ook ging vechten, dan moest ik bij de leraar komen. En dat was niet de bedoeling. En waarom ging ik niet naar de juf om het te zeggen? Dus een kwaad meisje zijn was misschien nog op een andere manier complex. Want er kwam denk ik een andere feedback op. Als ik bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik een keer in de wiskundeles, ik was in de tweede, ik was 12. En ik had een vraag. En de juf ging het uitleggen. En ik zei, nee, dat snap ik wel. Het is iets anders. Dat was niet de bedoeling. Toen vond ze me arrogant. Toen heeft ze ook mijn vader, gevraagd om te komen. En tegen hem gezegd dat ik arrogant was. Terwijl, dan vraag ik me af. Een jongen die in de les zegt, nee, dat snap ik wel. Ik wil iets anders weten. Ik heb een vraag over jouw wiskunde. Is dat arrogant of is dat gewoon nieuwsgierig en misschien een beetje, ja, brutaal?
Dat is ook een beetje celle tonkje villa muziek.
Ja, misschien.
Kijk, als je het zo zegt, als je het nu zegt... Ja, ik denk dat als ik je wiskunde leren was geweest... ik er wel om had gelachen. Maar het klinkt ook wel nogal belerend.
Oh ja, vast wel.
Ja,
bedoel,
maar om
12.
Daar helemaal je ouders voor te gaan roepen enzovoort... Ja. Gaat wel ver.
Ja.
Maar er zit misschien iets superieurs in jou... wat sommige mensen lastig vinden.
Ja, ik heb vaak gehoord... je bent arrogant. En dat bedoel ik niet... Maar dat kwam blijkbaar zo over, of komt zo over. En daar ben ik heel erg voor gaan compenseren. Dus heel de tijd proberen om vriendelijk te zijn en niet bedreigend over te komen. Ja, daar word je ook wel gek van natuurlijk.
Ja, ja. Heb je dat nog steeds, die neiging?
Ja, een beetje.
Ja. Jezus, wat is het leven toch iets ingewikkelds, Brechtje? Het is toch ongelooflijk?
Wat maken we het onszelf moeilijk?
Nou ja, we zijn natuurlijk hele complexe dieren, psychologisch gezien.
Ja.
Dus het is ook weer leuk dat we het onszelf zo moeilijk maken. Ja, ik bedoel, het feit dat we boeken schrijven en liedjes en schilderijen maken en al die leuke dingen doen die we doen. Ja. Dat is natuurlijk ook omdat we het onszelf zo moeilijk maken en dan een uitweg moeten vinden.
Ja.
Dat op een of andere manier moeten vormgeven om ermee om te kunnen gaan.
Ja.
Ja. Ja. Nou, eigenlijk precies wat jij zei van als je iets naars meemaakt, je kan er ook meteen wat mee doen. Ja, zo zitten wij natuurlijk in elkaar. Onmogelijke wezens die dan wel tenminste iets kunnen scheppen.
Ja.
Ja. Ben je niet bang, was je niet bang toen je dat boek aan het schrijven was? Ik maak mijn relatie hiermee kapot misschien?
Ik ben er wel bezorgd over geweest. Maar ik heb het wel het groot geluk dat mijn vriend
leeft op
heel erg, heel erg achter mijn schrijverschap staat en het ook heel erg goed kan hebben.
Ja.
Ik heb het hem allemaal laten lezen. Ja.
Ja.
Hij vindt het prima.
Ja.
Hij weet hoe het zit. Dus, ja.
Heeft het iets veranderd tussen jullie?
Nee, ik denk het niet. Nee. Ja, ik weet niet. Het was heel erg tof om zo intensief samen te werken. Dat hij las alles. Je wordt gewoon...
Je ziet het echt als jullie gezamenlijke boek eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat ik zo sterk op zijn feedback gevaren heb. En die is natuurlijk niet los van waarom ik hem aantrekkelijk vind als mens. Omdat ik het gevoel heb dat hij iets makkelijk kan. Wat ik heel moeilijk maak voor mezelf. Iets van directheid of iets van... niet vast komen te zitten in een web van... overwegingen en hersenspinsels. Dus ja, in die zin heeft het ons wel... Ik weet niet. Ik ben voor mijn gevoel nog dieper met hem vervlocht of zo.
Ja, ja. Het heeft jullie beter gemaakt. Of het heeft jullie zeker niet zwakker gemaakt als stijl.
Nee, dat
boek.
Nee, zeker niet.
Hey, en je hebt ook geschreven over de burn-out die je op je 24ste hebt gehad. Niet in dit boek, maar in een eerder boek. Was dat eigenlijk het einde van je tienertijd, die burn-out? Heeft het daarin geculmineerd of niet?
Oh, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, misschien wel. Dat was in ieder geval het punt waarop ik dacht, oké, dit kan ik dus niet zo volhouden. Zeg maar, zoveel moeten van jezelf, zo hard zijn voor jezelf. En heel de tijd alleen maar proberen om een hoofd te zijn, een denkend hoofd dat alles gaat oplossen. Dat werkt dus niet.
Ja, het gaat ook over het herontdekken van je lichaam, hè?
Ja, het was een soort van het failliet van alleen maar een geest willen zijn.
Ja, dat rationele laagje.
Ja, heel de tijd.
Toen heb je dat eigenlijk omgekeerd.
Ja, toen heb ik gedacht, oké, lichaam. Ja, en ik denk dat ook voor de rest van mijn schrijverschap, als ik nu terugkijk naar mijn debuut van 10 jaar geleden, en dan Drift en dan Oersoep, is het eigenlijk steeds lijfelijker geworden, dat schrijven.
Ja.
Dus het heeft wel echt een hele langdurige nasleep gehad, eigenlijk.
Is seks ook anders geworden in je leven sindsdien?
Ja, ja. Ik denk dat het voor mij een van de makkelijkste manieren is om toegang te hebben tot dat lichaam en uit dat hoofd te raken. Dus het was vroeger gewoon iets lekkers. Het heeft een veel groter gewicht gekregen. Ik denk meer een bijna metafysisch gewicht voor mij. Nee, het is heel erg verbonden met emotie en met het toegang tot een bepaalde kern. Zo voelt dat, waar ik niet zo goed bij kan als ik mezelf gewoon maar laat denken. Ja, dus ik moest...
Het is een heel deel van je gevoelsleven wat je eigenlijk helemaal via je hoofd niet kan bereiken.
Ja, ja. En waar seks gewoon een heel makkelijk... Ik bedoel, het kan natuurlijk op andere manieren, maar seks is daar een heel... ook omdat je... Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook zelf, weet ik veel, gaan wandelen in een mooie omgeving. Of je kunt gaan mediteren of weet ik veel. Maar
je kan ook
bij seks
neuken.
Heb je natuurlijk met iemand anders te maken.
Ja.
En dus je hebt niet de controle.
Nee.
En dat element van controleverlies en overgave dat er meteen bij komt eigenlijk.
Uh-huh.
Dat is denk ik ook cruciaal voor mij.
Ja.
Ja.
En dat is ook anders geworden na die burn-out. En nadat je dus anders over je lichaam bent gaan nadenken.
Ja, en het minder van buitenaf ben gaan bekijken. En meer van binnenuit ben gaan voelen. Dat geeft natuurlijk ook een heel ander karakter aan seks. Als je voornamelijk, als je voor een belangrijk deel bezig ben met hoe ziet dit eruit en doe ik het goed? Ja, dat is namelijk seks. Dat is meer een soort van, ja. een soort van puzzel of mentale oefening.
Ja, je moet het laten gaan.
Ja, je moet het laten gaan.
Ja. Hey, en kan je inmiddels aardiger zijn voor jezelf?
Ja, denk het wel.
Je doet je best.
Ik doe mijn best.
Ja. Wanneer ben je nog streng voor jezelf? Behalve de hele dag, maar wat zijn momenten wanneer je streng bent?
Ik kan nog steeds niet goed lichtvoetig zijn. Het moet heel de tijd serieus. Oh,
en dan
heel
denk je, hou toch op.
En ik, joh, laat even.
Ja, maar zo ben je gewoon, Brecht.
Ja, zo ben ik gewoon. Maar dat vind ik nog steeds moeilijk om te accepteren dat ik zo ben.
Maar goed, dat is toch de hele basis van aardig zijn voor jezelf. Ja, zo ben ik nou helemaal.
Ja.
En mensen vinden me ook leuk om die reden.
Ja, ik probeer af en toe mezelf te zien als een ander. Stel dat ik nou een goede vriendin van mezelf was, hoe zou ik dan nu naar mezelf kijken?
Ja.
Veel aardiger. Dus dat probeer ik. Ja, om mijn eigen vriendin te zijn en niet mezelf. Veel gezelliger.
Heb je dat op therapie geleerd of heb je dat jezelf aangeleerd?
Mezelf aangeleerd.
Oké.
Ja.
En dan
therapie werkt niet zo goed voor mij, want wat er in therapie gebeurt, ik heb het een paar keer geprobeerd.
Ja.
Dan gebeurt er dat iemand tegenover gaat zitten en zegt, Brechtje, vertel eens, wat is er aan de hand? En dan vertel ik en dan zegt ze, goh, dat kan je wel goed onder woorden brengen. En dan denk ik, ja, dat is niet het probleem. Woorden is niet het probleem. Het probleem, nee, woorden is wel het probleem. Ik zit namelijk vast in deze
woorden.
Ik kom er niet uit, ik maak mezelf helemaal gek, haal me hieruit. Dat is moeilijk in een praattherapie. Dus, ja, beter neuken dan.
Ja, of een beetje drugs gebruiken. Ja, grappig dat woorden aan de ene kant je gevangenis en aan de andere kant je bevrijding zijn.
Ja.
Ik denk dat schrijven ook een bevrijding voor je is.
Dat heel het ook, erg. Ja. Ik denk dat voor mij oersoep echt een soort duivelsuitdrijving ook is.
Ja, zo voelt het inderdaad.
Het schrijfproces zelf was ook, ja, veranderde heel veel, haalde heel veel overhoop. En dat is ook waarom het er staat zoals het er staat, heel erg direct.
Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk woorden die dwingend en inperkend zijn. Dat zijn je gedachten en de soort dwingende ideeën die je kan hebben. En je kan woorden hebben die bevrijdend zijn, namelijk bijvoorbeeld inderdaad als je inderdaad als een soort duiveluitdrijving een boek schrijft.
Ja, ik bedoel, taal is natuurlijk een instrument en in die zin in principe neutraal. Je kunt het voor allerlei dingen gebruiken. Alleen, dan moet je wel eerst zien wat het doet.
Ja.
Je er bewust van zijn wat je ermee doet. En ja, ik heb het geprobeerd om te keren en ergens anders, in plaats van steeds dieper naar binnen, ook ergens uit.
Iets eruit. Ja, net zoals dat kind er ook uitkwam.
Ja.
Ja. Hoeveel, als je dan hier binnenkomt en je ziet het liggen, dat boek, wat denk je dan?
Nee, ik weet niet. Het is een beetje van mij. Een beetje thuis. Het is me heel vertrouwd.
Vind je het leuk als je het ziet liggen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ik probeer niet te denken, oh god, ja, die heeft het dus ook gelezen. Wat denkt hij nou van mij? Ja.
Ja.
Want dat is echt je grootste ervaring, die vraag als schrijver. Wat denkt hij nou van mij?
Ja.
Omdat dan heb je meteen ego, boze, masker. Als je met dat in je achterhoofd schrijft, dan wordt het natuurlijk ellendig.
Ja.
Dan is het net of je een selfie zit te selecteren voor je Instagram. Dat is precies wat
je
moet doen.
Het laatste wat je moet doen. Hey Brechtje, ik laat eigenlijk nooit mensen voorlezen in deze podcast. Maar zou je het misschien toch leuk vinden om te eindigen met een stukje. Je hebt er vast heel veel uit voorgelezen, denk ik. Zou je het leuk vinden om te eindigen met een stuk, je mag zelf kiezen wat en hoe lang, uit het boek?
Ja, moet ik even nadenken wat?
Nou, of denk rustig over na.
Nee? Of heb jij een idee?
Nee, ik bedenk het ook niet ter plekke.
Moet heel kort, denk ik, hè?
Nee hoor, mag ook lang. Het is een podcast, hè. Het mag alles.
Kijken.
Je mag het ook helemaal voorlezen.
Helemaal voorlezen?
Nee hoor. Nou, mag het zou mogen, maar we zouden een dag ervoor vrij moeten maken.
Oké, ik ga dit stukje doen. Beetje random, maar.
Leid je het in of niet?
Ja, het is een stukje. De hoofdpersoon zit in de trein op weg terug van een ayahuasca-trip. En dat was een hele indrukwekkende en ook hele
erotische ervaring. Ja, vertel even voor de mensen die het niet weten. Ik heb het nog nooit gedaan, maar wat is een ayahuasca-trip?
Ayahuasca is een drankje getrokken uit een liaan uit de Amazone. En het is het meest sterke hallucinogene middel wat we kennen. Dus meer dan paddo's nog of LSD ga je er echt totaal van trippen. En na haar bevalling wil de hoofdpersoon eigenlijk terug naar die weirde werkelijkheid waar ze toen in was. En dus gaat ze dit doen. En het is heel erg erotisch. Ja, die trip is heel erg, brengt haar net als de bevalling eigenlijk op een heel erotische plek. Wat ben je sensueel, zeiden ze dan. Of je bent eigenlijk een heel fysiek persoon. Stom verbaasde types na de eerste seks. Hoezo, dacht ik dan, bedoel je dat ik de uitstraling heb van een pop in een etalage? Vond je me soms een tweedmantelpakje zonder mens erin? En toen ging de deur dicht en het pakje uit en bleek ik toch een mens. Maar hoe kom je dan in godsnaam in de eerste plaats bij het idee om met me naar bed te gaan? Al zou ik dat moeten weten, die aantrekkingskracht, gezien de rijzige, ijzige paspop die ik meenam uit de winkelstraat waar ze aan de stoep was gezet en die ik naar mijn kinderkamer sleepte. Hoe oud was ik? 11, 12, 14? Ze was mooi en hard met een lange hals die ze hief, omdat ze omhoog en opzij keek, altijd weg van mij, en ze had geen armen. Ik moest op de leuning van mijn kleine bankje gaan staan om haar lippen te kussen, die ondanks de aardbeienbalsem die ik erop had gesmeerd toch altijd naar talkpoeder smaakte. Ik deed de deur op slot en sloot de gordijnen en drukte mijn kruis tegen het harde lichaam dat niet meegaf, alleen wat wankelde op de stalen pin die door haar holle enkel omhoog liep. Ik kon elke fantasie op haar bot leven, ze zei nooit nee en gaf ook nooit mee. Gekmakend en mooi was ze. Zoiets moest het zijn en dan bleek ik toch geen mannequin, maar een mens. Bleek dat er iets was wat strak opgekruld ligt en bijna nooit ontsnapt. Berenwild neuken schreef ik in mijn dagboek. 12 was ik toen. 12. En dat was mijn fantasie. Berenwild neuken. Niemand had het me verteld, maar ik moet het hebben geraden. Dat er een soort genot bestaat waarvan je wegsmelt als kaas uit de tosti van jullie twee verhitte lijven. En dat de kaas juist dan het lekkerst smaakt als hij een beetje aanbrandt.
Ja. Dankjewel, Brechtje.
Dankjewel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Brechtje Hofstede. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactionele hulp bij deze podcast, Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Netjes in uw oortjes bezorgd, Julia van Alem. Dit alles overzien door Corien van Duin. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.